Gemeente, gasten en allen die met ons verbonden zijn. Er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan onze eigen predikant, dominee T. Lucas. Vanavond zal om 7:00 dominee P. Vermeer uit Wezep voorgaan in de Westerkerk. Zondag 4 september hopen voor te gaan. 'S Morgens om 10:00 dominee M. Baan uit Veenendaal in Odion. En 's avonds om 7:00 dominee J.A.J. Pater uit Doornswijk in de Westerkerk. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is de diaconiecollecte. De tweede collecte en de collecte aan uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. U kunt volgende week zondag weer boodschappen meenemen voor de stichting Manna. Dit alles Deo Volente. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. De voorzang is Psalm 25, vers 6.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zetten deze dienst voort door te zingen Psalm 145, het eerste vers. Ik noem u vers 1 van Psalm 145. Wij gaan nu luisteren naar de voorlezing van de Heilige Wet van God en we horen ook de samenvatting die Jezus daarvan gaf. En we antwoorden met Psalm 146, de versen 3 en 6. Zalig hij die in dit leven en 't is de Heer wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. Toen sprak God al deze woorden, zeggend, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, noch van wat onder op de aarde is, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren het huis van uw naaste, ge zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus vatte deze 10 woorden samen in 2 toen hij zei, u zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen.
wordt door hem weer opgericht. God die lust in waarheid heeft, neemt hem die
Voordat wij de schriften lezen, willen we eerst bidden om de opening van het woord, de verlichting met de Heilige Geest. En we doen ook voorbeden. Morgen, maandag, gaan de kinderen en de jongelui uit Oekraïne weer terug naar hun vaderland. Dat is een lange reis. En ook Fika, die hier in ons midden is, zal worden begeleid naar Oekraïne. Vika, at the end of the service, I will speak some words for you. I don't know where you are. Okay, yeah, I see. We bidden voor mevrouw Verhagen, die een operatie moet ondergaan deze week. En voor zoveel andere zaken. Laten wij bidden. Grote en almachtige God, tot u komen wij aan het begin van deze eredienst om u hartelijk dank te zeggen dat we er mogen zijn en dat we samen mogen komen rondom het geopende woord voor uw aangezicht om een woord van u te ontvangen, om onze gebeden bij u te brengen, onze dankzegging te uiten, maar ook om u de lof toe te zingen. Dat is toch het allergrootste wat een mens in zijn leven kan en mag doen. U de lof zingen, u eren in het lied. U samen met de gemeente groot maken en prijzen. En zo komen we voor uw aangezicht, Heren, en we prijzen uw grote naam voor wie u bent in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Voor wie u bent als onze Schepper, die ons hebt gemaakt, die ons leven voedt, die ons tot hiertoe onderhoudt, die ons alles geeft wat we nodig hebben. Maar ook prijzen we u als onze verlosser in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. U kwam naar deze aarde om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En Heere, wilt u ons daaraan ontdekken dat wij uw genade nodig hebben, dat we zonder niet kunnen en dat we zonder het verzoenend bloed van Christus geen borg hebben voor onze ziel en dat we heen leven naar een nimmer eindigende eeuwigheid. Leer ons de toevlucht nemen tot u, de Heere Jezus, met heel ons hart en leven, met alles erop en eraan, om te ontdekken hoe bereidwillig u bent om ons allemaal in genade te omarmen, om ons aan uw hart te drukken. En daarom, Heere, wilt u ook in deze dienst spreken tot een ieder van ons. U weet wat we nodig hebben, u weet waar we zitten, waar we gelegerd zijn. U weet wat er in ons hart leeft, aan verzet, aan zorg, aan moeite, allerlei zaken die ons het zicht op u kunnen ontnemen. En ook zoveel zonde en schuld. We belijden dat voor u. Wij hebben gezondigd in gedachten, in woorden en in daden. Voor u en voor elkaar zijn we niet geweest die we hadden moeten en kunnen zijn. En zo pleiten we, Heren, op uw genade en barmhartigheid. En geef dat we ook in deze dienst u mogen zien, u in het oog mogen hebben als die God die zo al onze aanbidding waardig is, dat het eigenlijk niet bestaan kan dat wij niet in dat koor mee zullen zingen tot lof van u. Heere, wilt u zo komen door uw woord en geest. Onze harten openen en ons bearbeiden, ons bewerken, ons harde hart vermorzelen en zacht maken, opdat we het woord van u mogen ontvangen. We bidden, Heere, voor Fika en de andere kinderen uit Oekraïne, die deze week morgen weer teruggaan naar hun land. Het land is in oorlog al zo lang. Het wordt verscheurd en vernietigd. Heere, wilt u zelf in uw ontferming op hen neerzien en geven dat de agressie zal stoppen? En wilt u, Heere, geven dat de vrede van Christus mag neerdalen in de harten, ook in het hart van Poetin, dat hij mag zien waar hij mee bezig is en dat ook hij het mag ontdekken dat u hem bedoeld hebt om u te dienen en u te prijzen. En niet om het leven kapot te maken, maar om het te beschermen. We bidden voor mevrouw Verhagen, die een operatie moet ondergaan. Heere, wilt u haar er doorheen helpen? En wilt u geven alles wat nodig is voor de artsen die de operatie uitvoeren, opdat hij zal mogen gelukken en dat we ook mogen weten dat u erbij bent. We bidden voor alle zieken in de gemeente, voor allen die te maken hebben met zwakte, vermoeidheid, verdriet, zorgen om een kind, om een kleinkind, om een vader of een moeder of een ander familielid. Heere, wilt u helpen om dit te dragen en wilt u uitkomst bieden. We bidden ook voor alle die in het onderwijs werken. De scholen gaan weer beginnen. Wilt u helpen en ondersteunen? En wilt u ook de kinderen en de jongelui, de studenten, ook alles geven wat ze nodig hebben? Boven alles dat ze met een eenvoudig hart, maar ook met alle ijver aan het werk zullen gaan. Niet pochend op eigen kunnen, maar beseffend dat het allemaal gegeven is door u. Heere, wilt u in het bijzonder ook het christelijk onderwijs zegenen, dat het evangelie aan de harten van de kinderen gebracht mag worden en dat er meesters en juffen zijn, leraren en leraressen, die met een bewogen hart de kinderen de weg mogen wijzen naar u, de Heere Jezus. We bidden, Heere, ook voor collega Doren, die vanmiddag in de grote kerk afscheid zal nemen. Wilt u hem een gezegende dienst geven, maar ook met hem en zijn vrouw zijn als de weg naar elders voert. Stel hem tot een rijke zegen. We bidden, Heere, ook om regen. Wilt u toch het droge en het dorre land weer nat maken? Heere, als wij kijken naar de weerkaarten, dan denken we er het onze van. Maar u kunt toch ook wonderen verrichten? U ziet toch hoe uw schepping lijdt en zucht onder de droogte. En ook wat de enorme gevolgen kunnen zijn voor de hele mensheid. O Heere, deze aarde is in uw hand. We belijden dat. En daarom hoeven we uiteindelijk niet in paniek te raken. Maar als onze gewassen verpieteren en we staan voor grote kostenposten en weinig of geen opbrengst. Heere, dat doet toch pijn. O, wilt u zelf daarin voorzien? Wilt u mens en beest zegenen en behoeden? En geef dat we voor altijd mogen beseffen dat niet wij dit in de hand hebben, maar dat u regeert. Heere, zo bidden we om een zegen over deze dienst. Wilt u helpen in spreken en luisteren? Wilt u de organist helpen in het begeleiden van de gemeentezang, de kosters, bij hun taken? En geef dat we zo samen een dienst mogen hebben die er is tot verheerlijking van uw grote naam. Aanvaard onze dank voor de zegeningen die ontelbaar vele zijn. Leer ze ons tellen één voor één en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. We gaan lezen Psalm 150. En daar luidt het woord van God als volgt. Halleluja! Looft God in zijn heiligdom, looft hem in het uitspansel van zijn sterkte. Looft hem vanwege zijn mogendheden, looft hem naar de menigvuldigheid van zijn grootheid. Looft hem met geklank der bazuin, looft hem met de luit en met de harp. Looft hem met de trommel en fluit, looft hem met snaren, spel en orgel. Looft hem met helklinkende cymbalen, looft hem met cymbalen van vreugdegeluid. Alles wat adem heeft, loven de Heere. Halleluja! Tot hiertoe het woord van God. Zalig bent u als u het hoort en bewaart in het hart. Amen. De tekst van de preek is eigenlijk deze hele psalm, maar we kunnen hem samenvatten in de oproep in vers 6. Alles wat adem heeft, loven de Heere. Halleluja. Wij krijgen nu de gelegenheid om onze liefdegaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. En we zingen ter voorbereiding op de preek Psalm 149, de coupletten 1 en 2. 149, vers 1 en 2. Straks na het amen van de preek zingen wij Psalm 150, alle drie de coupletten. Alles wat adem heeft, loven de Heere. Halleluja. Gemeente van Christus, we zien terug op een mooie zangavond. Een eerste zangavond afgelopen woensdag. Wat was het goed om met zoveel in de Westerkerk samen te zijn en te zingen tot Gods eer. En die avond heeft me eigenlijk op het spoor gezet van Psalm 150. Ik was eerst van plan om met Jesaja 25 verder te gaan. Vorige week Jesaja 24, maar dan toch Psalm 150. Het is een lofprijzing, zo noemen ze dat zo mooi, een doxologie. En hij vormt de afsluiting van het hele psalmboek. Het psalmboek dat begon met psalm 1, met een zalig spreking. Welgelukzalig is de man, de vrouw, de jongen, het meisje, de mens, die niet wandelt in de raad der goddelozen, nog staat op de weg van de zondaars, nog zit in het gestoelte van de spotters. Wandelen, staan en gaan zitten. Wel gelukzalig ben je als je dat niet doet, maar als je je vreugde vindt in de wet van de Heere, als je het verlangen hebt om zijn wil te doen, om er altijd mee bezig te zijn, dan ben je gelukkig. Want je weet, de Heere kent mij door en door. Ik ben nooit uit zijn oog. Hij weet van mij af. Hij is voor mij een machtige God, een sterke rots. Een veilige vesting, een schuilplaats in gevaren. Dus het psalmboek begint met een zalig spreking en het eindigt met een lofprijzing. En daartussenin staat alles wat een mens nodig heeft op reis naar de eeuwigheid. En zeker is dat het geval als je bedenkt dat de psalmen in Christus hun vervulling hebben. Met Psalm 150 gaat het psalmboek naar een climax, het hoogtepunt. Psalmen, dat zijn gebeden en zingen, dat is twee keer bidden, maar Psalm 150 is eigenlijk al geen gebed meer. Het is niet langer klagen over je zonde, het is geen gebed meer om verlossing en vergeving, geen smeekgebed om kracht in zwakheid, om hulp, om bijstand. Het is zelfs geen dankgebed. In dit lied is geen spoor meer te vinden van benauwdheid, van zorg, van strijd en aanvechting. De vragen zijn opgelost. Er zijn nu geen vraagtekens meer, maar alleen maar uitroeptekens. Halleluja! Psalm 150 is als het ware de hemel op aarde. Zoals jullie weten, als je een beetje opgelet hebt de afgelopen, laten we zeggen, anderhalf jaar, dan kun je weten dat het psalmboek uit 5 afdelingen bestaat. Het eerste boek is psalm 1 tot 41. Het tweede boek loopt tot psalm 72. Het derde boek tot psalm 89. Het vierde tot en met 106 en het vijfde loopt van 107 tot 150. En dan geef ik de jongens en meisjes die dat al kunnen, en anders krijg je wel hulp van je vader of moeder, als huiswerk mee. Kijk thuis eens in je Bijbeltje en pak er een schriftje bij, dan kun je het opschrijven naar de laatste verzen van de laatste psalm van elk van die 5 psalmboeken. Dus het slot van psalm 41, het slot van psalm 72, het slot van 89, van 106. Ga eens kijken wat je dan opvalt. Ik kan het haast niet laten om er al 2 te verklappen. Psalm 41, vers 14. Geloofd zij de Heere, de God van Israël, van eeuwigheid tot in eeuwigheid. Amen, ja, amen. Het slot van Psalm 72. Gelooft zij de naam van zijn heerlijkheid tot in eeuwigheid en de ganse aarde worden met zijn heerlijkheid vol. Amen, ja, amen. En dan mag je de anderen verder zelf doen. Nu de laatste vijf psalmen van het psalmboek, van het vijfde boek dus, psalm 146 tot en met 150, worden wel de Halleluja-psalmen genoemd. Ze beginnen en eindigen allemaal met Halleluja. Soms kun je dat alleen in het Hebreeuws maar zien en dan staat er loof de Heere, want dat is natuurlijk hetzelfde. 5 keer 2 keer Halleluja is 10 keer Halleluja. 10, dat is, ja, in het Hebreeuws is eigenlijk het getal 10, of voor de Joden is het getal 10 het getal van de totaliteit van de perfectie. En dat zie je al terug in Genesis 1. De Heere zegt 10 keer het scheppingswoord. Ga maar eens tellen in Genesis 1. De woorden en God zei. 10 keer. De schepping is volmaakt. Geschapen in 10 woorden. Compleet. Helemaal klaar. En dan krijg je nog een keer het woord 10. We hebben het vanmorgen al gehoord. De 10 woorden van de wet. De wetgeving op Sinaï, 10 geboden, 10 woorden. God heeft recht op jouw hele leven. In die 10 woorden is Gods wil volmaakt weergegeven. De wet van de Heere, zegt Psalm 19, is volmaakt. Ze bekeert de ziel. In onze psalm, we gaan maar weer terug naar Psalm 150, geen 10 keer... maar 13 keer een vorm van loven. In het eerste vers looft God. Er staat Halleluel. 9 keer lezen we looft hem, Halleluhu. 1 keer laat alles wat adem heeft de Heere loven, te Halleluja. En dan 2 keer als vorm van een lijst, aan het begin en aan het einde, Halleluja, Halleluja. Halleluja. Ik zei het al, dat betekent loof de Heere. Het woord Hallel, hè, dat kennen we wel, dat is de lofzang. En dat ja, dat is eigenlijk aan het eind een afkorting. Dat is de afkorting van Yahweh, de Heere met allemaal hoofdletters. J-H-W-H. Halleluja. Maar goed, dat is natuurlijk belangrijk om te weten, wat is dat dan? De Heere loven. Misschien dat iemand van jullie dat weet en kan zeggen wat het is om de Heere te loven. Zal ik het zeggen? Dat is de Heere prijzen. Dat is groot en goed van hem spreken. Dat is de Heere roemen. Dat is van de Heere zeggen dat hij de beste is. Dat is de Heere prijzen. En dan zegt vers 1, waar moet de Heere geprezen worden? Vers 2 zegt, waarom moet hij geprezen worden? Vers 3 tot 5 zegt, waarmee moet hij geprezen worden? En vers 6, wie worden er uitgenodigd om mee te doen in het prijzen van de Heere? Nou, die gaan we 1 voor 1 langs. Vers 1, waar wordt de Heere geprezen? Nou, het is heel eenvoudig. Looft God in zijn heiligdom. Loof hem in het uitspansel van zijn sterkte. De HSV zegt, loof God in zijn heiligdom, loof hem in het machtige hemelgewelf. En wie moeten we loven? Halleluel, looft God. El is de Almachtige. Dat is de God die alles kan, die alles gemaakt heeft. De grote en heerlijke God. En we moeten hem loven in zijn heiligdom. En wat is dat dan? Gods heiligdom. Nou, dat is de hemel. Waar God woont en op de troon zit. Waar de engelenkoren hem dag en nacht toeroepen. Heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. De hele hemel en aarde zijn van zijn heerlijkheid vol. De engelenkoren vergezellen de triomferende kerk, de kinderen van God, van alle tijden en plaatsen die nu boven zijn, om de Heere lof te zingen. Daar wordt de Heere geprezen. Maar het is niet alleen daar. Zijn heiligdom, en dat weten jullie ook wel, dat is ook zijn tempel in Jeruzalem. En dat was daarvoor zijn tabernakel, waar de offerdienst werd gehouden, waar priesters en levieten offerden en zongen tot eer van God, die genadig wil vergeven al wat wij hebben misdreven. Dat is de plaats waar met muziekinstrumenten de zang werd begeleid, de tempelkoren hun zang deden. En, zegt Luther, wat is zijn heiligdom ook? Dat is de kerk. Dat is de plaats waar mensen samenkomen rondom het geopende woord, waar de psalmen worden gezongen en de liederen tot eer van God. Dat is ook zijn heiligdom. Maar nu gaan we ook nog een stap verder. Het heiligdom van God is ook het hart waarin de Heere Jezus woont. Daar is zijn koninkrijk waar Jezus regeert, waar hij leidt, waar hij het voor het zeggen heeft. Paulus zegt het in 2 Korinthe 6, u bent de tempel van de levende God. En God heeft gezegd, ik zal in hen wonen. En wat is dat voor een tempel? Dat is de plaats waar God zijn intrek heeft genomen. Het hart dat hij heeft gereinigd, gezuiverd. Dat is het hart van diegene die het met heel zijn hart en leven zegt, ik wil u dienen, Heere, mijn sterkte. Dat is diegene die zijn leven stelt tot een Gode welbehagelijke offerande. Dus die zijn eigen leven aan God opoffert, geeft. Dat is het hart van degene die door woord en geest verbonden wordt aan de Heere Jezus Christus en zo ook aan God drie-enig. Dat is het heiligdom van God. Dus het is de hemel, het is de tempel, maar het is ook het mensenhart waar Jezus in woont. Waar wordt God nog meer ingeprezen? In het uitspansel van zijn sterkte. Nou, het woord uitspansel doet ons alweer herinneren aan Genesis 1. God schiep het uitspansel. Niet zomaar een uitspansel, maar het uitspansel van zijn sterkte. En dat woord sterk, dat zit ook in het woord firmament. Daar zit het woord firm, sterk, krachtig in. Dat is de hemelkoepel die zich welft boven de aarde. Er zijn weliswaar geestelijke boosheden in de lucht, maar daarbovenuit gaat Gods hemel. En Etty Hillesum, een Jodin die in de oorlog omgekomen is, maar voor die tijd een dagboekje bijhield, die zegt, de Joden werden namelijk door de Duitsers opgesloten in steeds nauwere wijken en straatjes van Amsterdam. Dan zegt Etty Hillesum zo mooi, ze kunnen ons wel opsluiten in nauwe straatjes, maar boven ons is nog altijd de hele hemel. Moet je over nadenken. Boven mij is nog altijd Gods hele hemel. Zijn macht reikt verder en hoger dan alle machten bij elkaar. Het uitspansel is ook door hem geschapen. De hemelen vertellen Gods eer, het uitspansel verkondigt zijner handen werk. Dus zelfs sterren en planeten bestaan niet domweg, maar het zijn verkondigers van Gods werk. En daarom voldoet een natuurwetenschappelijke blik op deze wereld nooit. Het is makkelijk, je kunt er iets mee uitrekenen hoe lang het duurt voordat je bij Mars bent, maar het verklaren waarom Mars er is, dat kan de natuurwetenschap niet. Dat vinden we in het woord van God. Ze zijn, de planeten, de zon, de maan, de sterren, met een bedoeling geschapen. Waar dus God loven? Samenvattend, in de hemel en op de aarde, overal. Nu het tweede. Waarom loven wij God? Vers 2. Looft hem vanwege zijn mogendheden, looft hem naar de menigvuldigheid van zijn grootheid. Je kan dus zeggen, wij prijzen God om zijn machtige daden, om zijn geweldige grootheid. Augustinus zei, de kerkvader, God is groot en wij begrijpen hem niet. Waarin blijken dan die machtige daden? Nou, ik heb het eigenlijk al een beetje gezegd, in de schepping. God sprak en het was er. Hij sprak tot 10 maal en de kosmos was er. Hij spreekt nog steeds en het is er. Hij spreekt woorden van genade en harde harten verbreken. Hij spreekt dus ook in de verlossing. Ja, hoe heeft God gesproken? Door de geschiedenis van Israël. Hij heeft het volk Israël bevrijd. En eigenlijk moeten we nog verder terug. Het begon al na de zondeval. Toen God Adam en Eva niet in dat struikgewas liet zitten waar ze weggekropen waren, maar hen meteen opzocht met zijn genadewoord. Adam, waar ben je? Hij kwam met zijn belofte van redding en genade. Hij riep Abraham uit Ur der Chaldeeën. Die man had nog nooit van de ware God gehoord, maar hij herkende meteen zijn stem en hij ging op reis. Hij sloot zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob, met het volk Israël. Hij leidde Israël uit Egypte, uit het diensthuis, uit het slavenhuis en bracht hen terug. Hij haalde hen ook uit Babel na een 70-jarige ballingschap. God kan niet van zijn woord en van zijn belofte af. Maar in het bijzonder spreekt God door de zending van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Want als het toch geëindigd was in die 400-jarige duisternis, in de periode tussen de twee testamenten, dan was toch alles nog op niks uitgelopen. Maar toen, in de volheid van de tijd, zond hij zijn Zoon in het vlees als een slaaf en heeft alle zonden van zijn volk op zich genomen. En hij roept het nog steeds naar u en jou en mij. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Wij loven God dus vanwege zijn overweldigende grootheid, zijn werken, zijn een en al grootheid, majesteit. In de vakantie waren wij in Corpus, in vlakbij Leiden. Dat is me toch bijzonder. Als je ziet hoe dat menselijk lichaam in elkaar zit, je af en toe denk je, ben ik nou op de bodem van de oceaan tussen koraalriffen? Maar nee, dat is het menselijk lichaam. In het groot en in het verre blijven we ons verbazen. De grootste, sterkste telescoop is niet sterk genoeg om de macht van de Heere te ontdekken. En zo geldt het in het klein net zo goed. We dachten dat we het allerkleinste gevonden hadden onder de allersterkste microscoop. Maar we blijven ons verbazen, want iedere keer gaat er weer een deur open en kom je in de volgende zaal. God steekt ons finaal de loef af. En die zegt tegen ons, dacht je dat je mij begrijpen kunt? Ons past maar één ding, aanbidding. Komt, laten wij aanbidden. Laten we hem eerbiedig eren in dankbare lofgezangen. Als we daar toch geen besef van zouden hebben, dan slaan we toch als mens finaal de plank mis. Dan lopen we toch onze bestemming mis. Dus waar wordt God geloofd? In zijn heiligdom, in zijn machtig hemelgewelf, in de hemel en op de aarde. En het tweede was, waarom wordt God geëerd en geprezen? Om zijn machtige daden en om zijn grootheid. En nu het derde. Waarmee wordt God geloofd? Vers 3 tot 5. Vers 3. Door het geklank van de bazuin, Dat is de shofar, dat is de ramshoren. Een blaasinstrument. En wie dat ooit wel eens gehoord heeft, een Jood die daar goed bedreven in is, je raakt van onder de indruk wat een machtig geluid er uit zo'n hoorn kan komen, een verdragend geluid. Wie bliezen daarop? De priesters. Hun taak was het blazen van de shofar. Op de grote feesten en natuurlijk in het bijzonder op de grote verzoendag. Het tweede, de luit en de harp. Dat is geen blaasinstrument, maar dat zijn snaarinstrumenten. Die werden bespeeld door de levieten. Dan het volgende, vers 4. De trommel en de fluit, zegt de Statenvertaling. Andere vertalingen, waaronder ook de King James, dat is, laten we zeggen, de Engelse Statenvertaling, die vertalen met tamboerijn en rijdans. En dat is wel correct. De kanttekeningen die wijzen ook bij in Psalm 149, bij vers 3, dat zij zijn naam loven op de fluit, dan wijzen ze erop dat het ook kan betekenen in rijen. Dat is de rijdans. Ik heb het zelf een keer meegemaakt op een Koerdische bruiloft. Daar waren we ook uitgenodigd. Er was een Koerdische jonge man die in IJsselmuiden als asielzoeker terechtkwam, tot geloof kwam. Nu zending bedrijft onder Koerden. En we waren erbij dat hij trouwde met een Zeeuws meisje. En daar was de rijdans. Ieder gaf elkaar de hand en je liep een paar passen voor en een paar passen achteruit. Niks, geen wereldse dans, maar het was puur feest. Dat is de rijdans. Die werd gedaan door de vrouwen. Exodus 15. Israël was door de Rode Zee geleid. Ze dachten, dit komt nooit goed. Maar ze waren erdoor. En de Egyptenaren die dachten, we gaan ze pakken. En die verdronken allemaal. Toen zong Mozes een lied. De Heere is mijn kracht en lied. Hij is mij tot heil geweest. En dan staat er, en Mirjam de profetes nam een trommel in haar hand en al de vrouwen gingen haar na met trommels en rijen. Dat is wat hier bedoeld wordt. Oftewel, waar loof je de Heere mee? Met heel je lichaam, met je handen en met je voeten. Looft hem met snarenspel en orgel. Dat orgel, dat wil zeggen, dat is een pijpinstrument. Misschien wel net zoiets als een blokfluit, maar dan misschien nog wel weer anders. Je kunt het nooit helemaal precies achterhalen. Niet het orgel zoals wij dat kennen, geen elektronisch orgel in elk geval, maar een pijpinstrument. En met snarenspel, kortom, haal er alles maar bij. Loof de Heere, haal er alles maar bij om zijn grote naam te prijzen, zelfs cymbalen. Wie weet er wat een cymbaal is? Er staan twee soorten cymbalen, helder klinkende en luid klinkende cymbalen. Dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Dat zijn de bekkens. In een drumstel zijn bekkens, dat zijn dan die dingen die dan of op elkaar klappen die je met de voet bedient, of je bedient ze met een drumstok. Verschillende geluiden, grotes, kleinere, grotere. Maar ook in fanfares worden ze gebruikt. Dan loopt er iemand met bekkens en die slaat ze tegen elkaar. Van metaal een doordringend geluid om de zang te accentueren. Nou, kortom, wie zingen? Priesters, levieten, vrouwen, of wie spelen moet ik zeggen. Iedereen wordt opgeroepen om de Heere te prijzen en te aanbidden met allerlei muziekinstrumenten. Ja, nou zit er natuurlijk iemand op te letten die wel wat kritisch is ingesteld. En die vraagt, dus in onze kerkdiensten kunnen we gerust de gemeentezang begeleiden met allerlei instrumenten. Het antwoord is, ja, dat klopt. Maar het is ook een beetje nee. En dat is niet een een soort tussenoplossing. Dat is ook geen vlees nog vis. Maar bij deze, dat begrijpt u allemaal, is ook grote voorzichtigheid geboden. Niet alle muziek is geschikt voor de eredienst. En om maar even een uiterste te noemen, hard rock en allerlei andere vormen van rock herinneren ons aan concertzalen en sferen waarin vaak alle remmen losgaan en waar soms zelfs openlijk de duivel wordt verheerlijkt. Ik heb als een hard rock tijdschrift gekocht omdat ik me wat in verdiepte. Als je alleen al de namen van die bands leest, dan zie je dat is best griezelig. En de instrumenten die gebruikt worden, die hebben voor allerlei mensen allerlei verschillende associaties. De een brengt een instrument in verband met een popconcert. De ander brengt een bepaald instrument in verband met operagebouwen enzovoort. En zegt dat is niet geschikt voor de eredienst. Hoewel, een orgel is eigenlijk ook een orkest. Als je gaat kijken naar de registers, dan zitten er allerlei soorten instrumenten die normaal in een concertzaal staan opgesteld, zitten gewoon digitaal gesampeld in een orgel, in de registers. En toch. En dan nog wat, wij staan tijdens het zingen niet te swingen, dat doen ze in Afrika wel, dat is een kwestie van cultuur. Maar toch beginnen wij er niet aan. En dat is maar goed ook, toch? Want wij zijn wij. En heb je wel eens gehoord hoe Joden de psalmen zingen? Nou, die kunnen er wat van, maar die doen het echt anders dan wij. Ze staan echt niet stil. Moeten wij dat dan ook gaan willen en moeten wij dat dan ook gaan doen, gemeente? In de geest van Paulus zeggen wij, wij geven de ander geen aanstoot en wij maken van, en dat is zeker, van de kerkdienst geen concert. Weet je wat de belangrijkste vraag is? Brengt de muziek die wij maken in de eredienst ons bij de Heere, ja of nee? En nog een keer, een kerkdienst is geen concert. En muziek wordt zo gauw een doel op zich, daarmee sla je de plank volledig mis. Dus, soberheid blijft geboden. En sober wil absoluut niet zeggen saai. Want soberheid kan tegelijkertijd heel uitbundig zijn. Psalm 98, doet bij uw harp de psalmen horen. Uw juichstem geeft de Heere dank, laat klinken door uw tempelkoren, trompetten en bazuingeklank. Dat Heeren huis van vreugde druisen, voor Israëls grote opperheer, de zee met haar volheid bruisen, de ganse wereld geef hem eer. Vraag 1 was, waar zullen wij God prijzen? Het antwoord was overal in hemel en op aarde. Vraag 2. Waarom prijzen wij God? Antwoord om wie hij is en wat hij gedaan heeft. Vraag 3. Hoe zullen wij hem prijzen? Antwoord is met alles wat wij hebben. En nu zijn we bij het laatste. Aan wie wordt de oproep om God te loven gericht? Heel eenvoudig, laat alles wat adem heeft de Heere loven. Dus, aan wie gericht? Aan alles en iedereen. Niemand hier heeft het recht om zich te verschuilen achter het feit dat hij nou eenmaal onbekeerd is, of dat hij er geen kijk op heeft, of weet ik wat je nog meer voor bedenking kunt vinden. Niemand op de aarde heeft het recht om God zijn of haar schepper niet te eren en te prijzen. Er is dus geen vrijblijvendheid. Wij allen, of het geloven of niet, of het zouden willen of niet, zijn uit Gods hand voortgekomen. Wij allen hebben van hem de adem ontvangen. Wij allen zijn verplicht om hem daarvoor te eren en te danken. Alles. En ook vers 6 herinnert opnieuw aan de schepping. Genesis 2. God maakt de mens uit de stof van de aardbodem en blaast hem de levensadem in de neusgaten. Alle adem moet hem loven. Ook onze adem is een geschenk van God. Iedere ademhaling is een cadeau. Dat besef je vaak niet, zolang je goed gezond bent, maar zodra je last krijgt van astma of COPD, of als de dokter zegt je hebt longkanker, dan wordt het anders. Adem is leven, vitaliteit. Mens en dier en plant krijgen de adem van God. Zelfs planten ademen via poriën en huidmondjes. Laat alles wat adem heeft de Heere loven. Want wij zijn zijn maaksel. Wij kunnen niet zomaar doen met ons leven, met onze adem, met onze organen, wat we zelf willen. Planten en dieren loven God eenvoudig door er te zijn en te schitteren, zoals ze door God bedoeld zijn. En deze gedachte, gemeente, heeft verstrekkende gevolgen. Niet alleen voor ons eigen leven, maar het bepaalt ook hoe wij tegen de schepping aankijken. Het bepaalt hoe je aankijkt tegen je dieren. Een koe is een schepsel van God. Ik weet nog, mijn vader was boer, had niet zoveel koeien, een stuk of 40, maar als een koe ziek was, erg ziek dan, dan was mijn vader ook ziek. En als er een koe, ja, je denkt, nou, hij gaat dood, dan bleef hij de hele nacht erbij zitten. En dan was hij echt ziek. Dat heeft altijd grote indruk op mij gemaakt, want hij hield echt van zijn dieren. En als er dan een dode koe weggehaald moest worden, dan stond hij er verslagen bij. Maar ja, mijn vader die hield ook geen koeien om er het maximale uit te halen. En hij deed ze ook niet weg zodra er ook maar ietsjes aan de hand was. Begrijp je? Hij hield van zijn dieren. Een koe is een schepsel van God. Maar ook je hondje Puk is een schepsel van God. En de poes is een schepsel van God. En ook je goudvis. En wat je ook maar hebt aan dieren, misschien heb je een konijn in een hok of nog wel meer dan één. Schepsels van God. Daar gaan wij netjes, om niet te zeggen eerbiedig, mee om. Uit groot respect. Niet alleen omdat dat dier lief is, dat is die ook, maar ook omdat het een schepsel is van God. Je mag ervoor zorgen. En natuurlijk, als je boer bent, dan komt er een keer een eind aan. Je kunt niet een koeienpension gaan oprichten. Dat begrijpen we allemaal. Maar we hebben van God wel een bijzondere verantwoordelijkheid gekregen. En weet je wat het is, gemeente? Onze val in Adam heeft dit nou allemaal in het honderd gegooid. We ontkennen vaak van nature dat we geschapen zijn tot eer van God. En sommigen ontkennen zelfs in het geheel dat zij schepsel zijn. Product van evolutie. En we houden vaak geen rekening met God. Wat is dat toch erg? En wat is ons leven toch anders als je ogen ervoor geopend worden? Ik maak nu even pas op de plaats. Want iemand denkt misschien, ho eens even, deze pure lofzang klinkt heel prachtig, maar ik kan er niet bij. Kan ik de Heere wel prijzen? Ik weet niet of ik een waar kind van God ben. En dan kan ik maar beter me er niet aan branden, anders is het nog gehuichelde goddeloosheid ook. Ja, wat nu? Moet je die kant op willen denken? Gemeente, doe dat toch niet. Dat is een heilloze weg. Dat moet je niet denken. Dan denk je misschien wel keihard van God. Alsof God een onbarmhartig iemand is. Die zijn lijstje bijhoudt wie erbij horen en wie niet. En die jou lekker laat stikken. Zo is God niet. Als de Bijbel zegt alles wat Adam heeft loven de Heere. Zou God dit dan menen of niet? Wat nu? Ga dan eens na in je leven waar je de zegen van de Heere hebt ontvangen. Waar liet de Heere jou nou iets zien van zijn liefdevolle nabijheid? Van zijn goedheid? Van zijn trouw? Heeft God je bewaard in een gevaarlijke situatie? Heeft hij je doorgeholpen toen het moeilijk was? Heeft hij gesproken door zijn woord? Is het al niet reeds begonnen toen je geboren werd uit christelijke ouders die jou voor het aangezicht van God hebben opgevoed, je ten doop hebben gehouden? En hoeveel andere reden heb je wel niet om de Heere te prijzen? En als je niet een christelijke opvoeding hebt gehad en je bent in contact gekomen met het woord van God door middel van de prediking, is dat niet Gods genadige bemoeienis met je? Is dat niet dat hij je bij de hand greep en zegt, kom maar. Hoeveel reden heb je dan niet om de Heere te prijzen? Maar een ander zegt, ja, maar deze psalm is wel mooi, maar de werkelijkheid op deze wereld is dat er heel veel ellende is. Er is oorlog. Er is van alles mis op deze aarde. Er is pijn, er is ziekte, er is zwakheid. Er zijn verbroken relaties. Iemand zegt, ik ben bang en bezorgd over de toekomst. Nou gemeente, dat ben ik ook. Als je overdenkt wat er nu allemaal speelt in de wereld, dan kan dat je grote zorgen baren. En niet alleen voor je eigen kleine bedoeningje, maar voor de wereld als geheel. Wat gaat de komende 10 jaar niet allemaal gebeuren? Maar ik stop nu meteen, want ook die gedachte moeten we laten waar die hoort, bij de Heere, de God van hemel en aarde, die ook schepper is, die de verlosser is en die ons bewaart in zijn hand. Ja, er is pijn, er is ziekte, zwakheid, twijfel en ongeloof. Ik voel me hopeloos, ik zie mijn vader aftakelen, mijn moeder is oud, mijn kind, mijn kleinkind, zie ik lijden. Walst Psalm 150 daar dan niet gemakkelijk overheen? Probeert deze psalm mij een goed gevoel aan te praten? Is het een soort drugs om mij mijn narigheid even te doen vergeten? Nee, gemeente, radicaal nee. Karl Marx, de uitvinder van het communisme, die zei, godsdienst is opium van het volk. Opium, dat is een soort drugs. Nee, dat is het niet. Dat is een leugen. Maar het hele psalmboek door komen we strijd, schuld, aanvechting, moeite en verdriet volop tegen. En de psalmen waarschuwen ons om niet ons leven buiten de Heere te zoeken, maar om bij hem te blijven. Want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen keert hij om. Maar ook is er de vreugde in de psalmen, het genieten van God en van zijn schepping, de blijdschap om de vergeving van je schuld en zonden. En zo is Psalm 150 behalve 1 grote oproep om die God te loven en te prijzen, ook 1 en al bemoediging, niet goedkoop. Zonde, ziekte, dood en tranen hebben niet het laatste woord. Psalm 150 wil ons niet benevelen als een drugs, maar juist de nevels opdoen klaren. De psalm zegt, zet nou alsjeblieft die stip op de horizon op de juiste plaats. Blijf niet hangen in wat voor ogen is, maar laat je leiden door dit woord. Vestig je hoop op hem, die ons het volle zicht wil geven op de heerlijkheid van de Heer in zijn scheppend en in zijn verlossend handelen. Hij omvat ons hele bestaan. We keren terug naar het begin. In dit lied is geen spoor te vinden van benauwdheid, strijd en aanvechting. De vragen zijn opgelost. Nu geen vraagtekens meer, maar één groot uitroepteken. Halleluja! Psalm 150 is de hemel op aarde. En als je werkelijk met mond en hart de Heere mag loven, dan ben je weliswaar nog op reis, je bent nog onderweg en toch ben je eigenlijk ook al bij je bestemming aangekomen. Hoe kan dat dan? Nou, dat is het alreeds en het nog niet van het geloof. Het geloof is hier nog gebaseerd op de hoop, maar straks zal het overgaan in aanschouwen. Dan zien we het. Nu nog niet, maar het is er. En in het geloof hebben we het in ons hart. Het gaat naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Deze aarde kunnen we niet zeggen, nou, dit is toch voorbij zowat. Laten we er maar een grote vuilnisbelt van maken na ons het einde. Nee, deze aarde gaat God vernieuwen, nu niet meer door water, maar door vuur. En als je aan al die hitte denkt en al die bosbranden, dan denk je, het lijkt wel alsof het er letterlijk in vervulling gaat. En wie weet hoe letterlijk het in vervulling zal gaan. En weet je wat het met het oordeel nog is? Wij doen het zelf. We steken het zelf aan. Niet alleen door onze daden. Niet alleen dat onze zonden op ons hoofd terugkeren als een boemerang. Niet alleen dat het kwaad zichzelf straft. Maar ook ruksigloos ontsteken wij de vlammen van het oordeel. En gemeente, en nog staat God erboven. En God gebruikt het, hij gebruikt zelfs het werk van de duivel, om straks voor altijd hem te verslaan. Het gaat naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En nou wil ik eigenlijk met jullie nog lezen, Openbaring 5, dat is zo prachtig. Daar is het eigenlijk allemaal in samengevat. Vers 11 tot en met 14. En ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon en de dieren en de ouderlingen en hun getal was 10.000 maal 10.000 en 1.000 maal 1.000, oftewel ongelooflijke aantallen. Zeggende met een grote stem, het lam dat geslacht is, daar heb je hem, de Heere Jezus, is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. En alle schepsel, alles dat adem heeft, dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde en die in de zee zijn, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen, hem die op de troon zit en het lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden, amen. En de 24 ouderlingen vielen neer en aanbaden degene die leeft in alle eeuwigheid. Hemel en aarde stemmen samen in één groot koor. Dat is niet het Hollandkoor, maar het wereldkoor. Ze komen uit alle tijden, uit alle windstreken, uit Oekraïne, uit Nederland, uit Afrika, uit Amerika. Wat een geweldig mooi lied hebben ze te zingen. Wat een groot voorrecht om daarbij te mogen zijn. geloof in de Heere Jezus Christus en je zult erbij zijn. En Luther zegt, wie het gelooft, die heeft het. Maar, zo zei de middeleeuwse mysticus Jan van Ruisbroek, wie hier niet leert zingen, zal straks eeuwig stom blijven. Alles wat adem heeft, loven de Heere. Halleluja. Amen. Voordat wij gaan danken, nog een paar woorden tot Vika. Dear Vika, you were a couple of weeks in our midst. And it was, I think, a very happy time for you. You are were in a good family with lovely people. And we hope that you have had a good time. Good to remember when you are back home. And we wish you a very good trip to Ukraine. And we wish that you are safe and your family is safe. And that the war suddenly will stop. It is good to remember that the God in heaven lives. And he knows you. He knows us all. And to him you can go every day. With folded hands and closed eyes, or like this. God hears you, he sees you, and with his blessing you are safe. So good luck, God bless you and your families. Wij zullen nu de Heere gaan danken. Heere in de hemel, groot bent u en zeer te prijzen. Hemel en aarde zijn van uw heerlijkheid vol, maar we moeten u eerlijk belijden, ze zijn ook vol van onze onheerlijkheid. Wat maken wij van uw prachtige schepping één grote woestenij? En heren, we ontnemen u daardoor regelrecht uw eer. Want als de schepping zwijgt, wie zal er dan nog de lof zingen? O Heere, erbarm u over ons en geef dat niemand van ons zal achterblijven als straks dat grote koor staat aangericht om u eeuwig de lof te zingen. Wat zal het erg zijn als we de oproep hebben gehad om mee te zingen en we zijn niet gekomen, we hadden geen zin, we hadden allerlei uitvluchten. O Heere, wat zal het erg zijn als u ons overlevert aan ons eigen goeddunken. Als u dat doet met deze wereld, dan komt er niks van terecht dan alleen maar ellende. En Heere, wilt u te midden van de oordelen die over de aarde gaan, toch er zelf voor zorgen dat er van de einde van de aarde de psalmen blijven klinken. Tot eer en verheerlijking van de rechtvaardigen. Want u bent volkomen rechtvaardig. Geef dat we de diepte van die uitspraak onder ogen mogen zien. Ja, dat zal ons nooit geheel lukken. Maar Heere, als we op u zien, dan kunnen wij het verzoenend bloed van de Heere Jezus Christus niet missen. En als dat ons deel is, dan zal het ook voor altijd goed zijn. Geef dat we ons haasten om ons levenswil, dat we het verlangen in het hart mogen kennen om alle dagen van ons leven u te eren en groot te maken. We bidden, Heere, voor Vika. Wilt u met haar gaan en alle die haar begeleiden, ook Dini. Het is best spannend, want je gaat toch echt het oorlogsgebied in. Je moet toch echt bewaard worden. Heere, wilt u uw bewarende handen over hen allen uitbreiden. Ook over de familie van Vika en alle die haar lief zijn. Zo danken we u voor de zegeningen die u de afgelopen weken ook hebt gegeven. Dat het goed was. Ga met al de kinderen mee. Gedenk ook al die velen in deze wereld die op de vlucht zijn. Die buiten moeten slapen omdat er geen hulp is. O Heere, wat is het een chaos. En bewaar ons ervoor. Heere, dat we naar ons eigen goeddunken zouden handelen. Leer het ons in uw hand geven. Wil zo gedenken en ons hart opwaarts heffen tot u in de hemel, opdat we hoger zien en hoger en hoger naar u die regeert en die u almacht toont en die straks het voor altijd goed zal maken voor al degenen die u hebben lief gehad, omdat u hen eerst heeft lief gehad. Zo prijzen we uw grote naam. Neem onze zonde weg. Aanvaard onze dank. Om Jezus wil. Amen. Het laatste vers van Psalm 72. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Wij bewaren het woord van God als een kostbare schat in ons hart. We gaan heen in vrede en ontvangen de zegen van de Heere. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.